Welkom bij Hobby Hoppers, de podcast waarin filmmaker Paul en Bart, reclamemaker en fotograaf, duiken in de wereld van bijzondere hobby's. Elke aflevering springen ze van de ene passie naar de andere en ontdekken ze wat mensen echt enthousiast maakt. Hop, ze gaan beginnen!
Oh, ja, we gaan weer beginnen, Paul.
Net een hete slok koffie.
Ja, precies. De tijd kwam sneller dan ik dacht deze keer.
Voesten?
Ga je mij nou harder zetten?
Was jij dat?
Ja, dat was ik.
Dit ben ik toch?
Ja, nou sta ik heel hard.
Deze?
Even kijken. Ja, die is.
Ben jij die? Sta je zo goed?
Ja, anders hoor ik mezelf.
Ben ik die? Of? Ja, sorry. Ja, technisch kneuzel.
Ja.
Hoort er ook bij. Het is al wel even geleden, hè?
Ja, we
hebben. Even geleden. Ja, het is druk.
We doen net wat het niet zo is, maar we hebben een weekje overgeslagen.
Ja.
Maar.
Zei ik toch gewoon wel een beetje druk, ja.
Maar we zijn er wel voor jullie.
Maar we zijn er wel weer.
Ja.
En we hebben een hele leuke gast.
Zeker.
Meneer de gast.
Wie bent u? Wat bent u?
Ja, ik ben Jean Geyer en ik heb een hobby en dat is karpervissen.
Karpervissen? Specifiek karpervissen?
Ja, ik vang ook wel andere soorten. Maar,
prongelijk?
Prongelijk, ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Bijvangst?
Bijvangst, ja.
Hoe ben je ermee begonnen?
Oh, ik ben ermee begonnen op jonge leeftijd. Mijn vader, die zag ik op een vijver in België een gigantische karper vangen. En toen was eigenlijk die interesse al vrij snel gewekt. Ik viste toen al op kleine visjes. Maar toen ik zo'n krachtpatser gezien had, toen wou ik al vrij snel naar de grotere vissen. Ja.
En wat maakt het zo leuk voor jou? Daar heb ik daar ook nog wel 12 vragen over. Maar,
het is een totaalpakket van het vissen op zich. Het is niet zozeer... alleen die vis vangen, maar het is de beleving van voorheen als je gaat vissen. Dus als je een sessie gepland hebt, tot en met de sessie zelf. En achteraf ook de herinneringen terugkijken. Dat is allemaal een totaalpakket. Ja.
En hoe ziet zo'n sessie eruit?
Allereerst wordt een jaar op voorhand wordt al gepland waar je heen gaat. Dan begint natuurlijk, als je een bepaalde vis bijvoorbeeld ziet ergens, dan begint de informatie in te winnen waar die vis zijn locatie is, waar die woont, zou ik maar zeggen. En dan wordt daar alles rondgepland, dus dan ga je alles uitzoeken. En dan wordt die trip gepland in een bepaalde tijd en dan ga je proberen die vis te vangen.
Ja. Maar specifieker, maar kijk je dan bijvoorbeeld naar... Oké, ik heb de balverstand van vissen, ja. Hè? Maar kijk je bijvoorbeeld van, er is een, weet ik veel, in Eersel is er een karper gevangen van 8 meter, bewijs van.
Ja.
En dan ga je die specifieke vis zoeken.
Ja, dus... in het verleden wel. In het verleden deed ik nogal wat targetvissen. Dus een vis die bekend stond op het stuk kanaal of op een plaatselijke vijver. Maar nu geniet ik meer van alles eromheen. Als ik target ga vissen, dan heb je een bepaalde vis in je gedachten. Die heeft een aantal patronen waar hij zijn eigen graag ophoudt, waar hij eet, waar hij niet eet. En dan kun je hem vangen door dat te bestuderen. Nu, het vissen voor mij is meer alles eromheen. De kleine dingen... om het vissen heen, van begin tot het einde.
En wat is alles eromheen?
Alles eromheen is bijvoorbeeld als je helemaal in de natuur zit. Je ziet geen kip. Dan ben ik 's morgens al voor het licht wakker. Dan zie je de vossen en de reeën zie je komen drinken. De ijsvogeltjes zitten op uw hengel. Ondertussen vang je ook een paar mooie vissen. Die je natuurlijk goed behandelen. Daar hebben we speciale matten voor. Onthaakmatten, dat ze niet beschadigen. We hebben speciale ontsmettingsmiddelen die we gebruiken als de vis beschadigd is voor hem sneller te laten herstellen. En dan maken we of vaak een fotootje van de vangst. En bijvoorbeeld een jager die een mooie boek schiet als trofee of als wildstandbeheer of hoe je het noemen wilt, die kan die boek nooit meer schieten. Maar ik heb er vissen bij, die heb ik in de 30, 40 jaar dat ik al vis, misschien 15 keer gevangen. Ik heb die uit zien groeien van 3 kilo tot 25, 30 kilo.
Maar je herken je dan ook echt als je hem dan nog een keer vangt?
Ja, ja, ja. Dat is net hetzelfde als met mensen. Want dat is de veelstellende vraag die ik van de mensen krijg. Hoe herken je die vis? Hetzelfde als met mensen. Als we een foto maken, heeft iedere mens heeft ook zelfs een eenijdige eigen tweeling. Die heeft ook sommige kenmerken dat je ze toch uit elkaar kunt houden. En vaak is dat de vader of moeder die dat het eerste zien of het makkelijkste zien. Maar als je daarop gaat letten, dan is elke vis een beschadiging aan je schubben of andere schubbenpatroon. Het is altijd wel te herleiden tot een...
Mooi.
Ja.
En hoe lang duurt zo'n sessie?
Afhankelijk van 1 dag tot 2 weken. Ja.
Nee joh.
Ja.
Zet je dan ook een tentje neer?
Ja, tentje neer, bootje mee. Het is afhankelijk van de tijd die we hebben voor te gaan.
En wat doe je nou? Stel nou dat, hè?
Mm-hmm.
Je hebt die vis bedacht dat je die wil vangen. Je zit daar om 4:15 ochtends. En je vangt hem binnen een uur.
Mm-hmm.
Wat ga je dan doen? Ga je dan naar huis? Of ga je dan...
Vroeger wel. Vroeger was, echt? Vroeger was ik klaar met het traject, ja.
Ja, als je inderdaad gaat target vissen, dan ja, denk ik wel, hè?
Ja, target vissen was in zo'n kort mogelijke tijd die vis proberen te vangen. En dan konden we van jouw bucketlist afschrappen. En dan ging die weer op voor de volgende. Dus het volgende...
Als jij gaat vogelen, heb je of, Paul. En jij ziet jouw ijsvogel, dan ga je ook naar huis? Of blijf je lopen?
Nee, ik maak me nog wel vol. Ja, omdat ik het vroeg
heel. Als je specifiek voor die vogel gaat?
Nee.
Ook niet.
Ja, maar dan begint het pas. Je lokaliseert. Dat is met vissen precies hetzelfde. Je wilt die ijsvogel fotograferen. Dus wat ga je doen? Je gaat zijn locatie zoeken waar hij verblijft. Dan ga je kijken waar hij woont. Dan ga je kijken wat hij eet. Dan ga je ook het takje vinden waar hij altijd op zal landen, de ijsvogel.
Mm-hmm.
Dus dan kun je schuilhut al neerzetten voor...
Ja.
Dus eigenlijk is dat nog niet zo gek veel anders dan
het vissen. Nee, ja, nou met vogelen heb je zeg maar die manier. Die doen wij zelf niet, want ik vind dat persoonlijk minder leuk. Omdat je dan, want je kunt met vogels kun je ook kijken waar X, Y, Z zit. En inderdaad, waar je zegt, je weet oké, hij vliegt altijd tussen daar en daar. Maar dan vind ik persoonlijk minder leuk. Dus wij gaan meestal tegenwoordig niet meer kijken. Je weet zelf al een beetje waar zit natuurlijk. Maar vind ik wel leuk dat je zegt met dat vissen. Want inderdaad, het heeft wel raakvlak. Alleen, het is natuurlijk... Ja, elke vijver heeft een andere grootte. Kijk, een vogel die kan echt... Die kan letterlijk overal heen. En die karper die zit natuurlijk wel in de vijver. Maar wat zijn dan... wat voor manieren... Toen je nog target vissen deed, hè? Wat voor manieren heb jij dan om daar invloed op te brengen? Hoe snel je hem kan vangen? Is er dan bepaalde manieren van aan het snukken aan die draad? Of is daar...
Nee, De vissen die hebben een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld, er is het oude Benelux-record. Dat stond bekend om op elke tijd, dezelfde tijd, gevangen te worden. Dus bedoel ik een datum.
Mm-hmm.
Nou, dan houden we de maanstand, houden we ook allemaal erbij in de gaten.
Ja, serieus business.
Ja, het is de luchtdruk. Dus de puzzel moet wel goed gelegd worden Wil je succes hebben voor de vis? Ja.
En hoe vis je dan nu tegenwoordig? Wanneer je zegt, daar ben ik eigenlijk een beetje van afgestapt.
Nu vis ik een complete sessie en geniet van de tijd die ik daaraan aan besteed. Van begin tot het einde. Je zit helemaal in de natuur. Vaak vertrek ik en dan kom ik terug met meer rotzooi. En dan bedoel ik afval, dan dat ik gegaan ben. En geniet van alles wat kruipt en bloeit en vliegt. Als je daar zo rustig in de natuur zit en je bent zo stil, zonder harde muziek en alles, dan opent dat toch een wereld op zich. Want wat je dan allemaal ziet, s'morgens zo 3-4 uur, dat is immens. Van dassen, ja, je ziet eigenlijk van alles, visarenden. Ja.
Daar heb je de activiteit vissen wel voor nodig. Je kunt niet gewoon ergens op een mooie plek gaan kamperen of zo.
Dat zou kunnen, maar dan heb je een tijd die niet ingevuld is.
Ja, die dus voel ik wel.
Dus,
ja.
dus als ik daar alleen aan het water zou gaan zitten, dan zou ik alleen rondkijken en alles wat beweegt. En dan wordt een hele grote tijd, die is niet ingevuld. Nu, 's morgens om 3 uur word ik wakker. Ik weet wanneer de bijttijden van de vis zijn. Dus dan ga je
hebt wel een soort takenpakket, ja, zeg maar.
Ja.
Die,
ja, dan ga je niet het water op. Ja, je doet zelf eten klaarmaken, verse broodjes bakken aan het water. Dan hoort er natuurlijk ook een afwas bij. Maar het zijn, dat doet het natuurlijk 's morgens niet om 3, 4 uur.
Je hè? Maakt er wel een hele entourage van.
Ja, ja, maar het is. Ik heb zo'n enorme drukke baan. Dan op het moment dat je dan gaat vissen, dan vloeit alles weg. Dan zit je in de natuur. Het enige wat je hoort is een koekoek op de achtergrond. Je hoort vogeltjes fluiten. Er is heel in de verte bijvoorbeeld een tractorgeluid en boerenland aan bewerken is. Maar dat is 2, 3, 4 kilometer verderop. Voor de verdere rest hoor je helemaal niks. Dat is gewoon genot. En dan vloeit alles, In die week dat je dan weg bent, dan is de accu als je terugkomt weer helemaal opgeladen.
Ja. Ja. En ga je dan alleen?
Meestal gaan we, ik ga veel alleen, maar ook vaak gaan we met z'n tweeën. Maar dan doen we het buitenland aan. Hè. Als ik nu hier vis, dan in België vis, want daar zijn meestal mijn jachtgronden in België, dan vis ik meestal alleen. En in Frankrijk, Oostenrijk, Italië, dan vis ik altijd mee een vismaat. Ja. Ja, dan trekken we met z'n tweeën naar buiten.
Ja, en als je het zo inderdaad omschrijft, dan snap ik al heel goed, hè, wat het gevoel is van het kapervissen. Maar ja. ik kan me voorstellen, zo horen we het ook links en rechts. En ik heb natuurlijk mijn schoonbroer die vist. Ja. Hè, en daar plaag ik hem ook al 30 jaar mee. Er bestaat best wel een groot deel dat mensen zeggen van, ze gaan vissen.
Ja, dat weer zo.
Hoe kijken jullie er dan tegenom als je die bagage altijd bij je hebt van je weet dat het anders is?
Als je zegt tegen vis, dan denken mensen aan een gewone hengel met een dobbertje. Dat is,
en dan eindeloos staren naar het water.
Ja, totdat ze meegaan en dan zeggen ze, oh Jezus, wat is hier toch mooi. En
nou, snap ik wat het is.
Dan beginnen ze pas dingen te zien die er al heel lang zijn, maar dat ze nooit gezien hebben.
Ja.
Hè, het is, laatst had ik iemand bij en die kwam dan gewoon koffie drinken. En die zei, wat is dat toch allemaal voor nodig? En hij zat er en toen kwam er een bever voorbij gezwommen. En hij zei, ik zeg, moet stil blijven zitten. Ik zeg, ik heb een bever aan. Ik zeg, en niet praten. En dan gaat hij hier zitten. Nou, daar had hij op televisie had hij ooit een bever gezien. In het echt had hij nog nooit een bever gezien. En hij... Die bever die zwom op een gegeven moment weer door naar zijn burcht. En toen zit hij, hey, dat was een bever, zit hij. Een joekel. Ja, dat is een joekel. Ik zeg, en die zit daar en daar. Ik zeg, en hier 5 of 6 jongen. Hij zei, heb ik nog nooit gezien, alleen op televisie. Ik zeg, maar ik zeg, hij zit 15 minuten van jouw deur af, woont hij. Ik zeg, ik heb dat nooit geweten. Maar ik kom ook nooit. En als ik wandel, ja, dan ben ik met mijn vrouw in de bossen aan het wandelen. En hebben we de kinderen bij. En hebben we de hond bij. En die dingen die zie ik niet zitten hier. Pas nu zie ik het. Hoe mooi zo'n imposant beest is. Ja.
Ja. Ja, maar dan krijg je dus inderdaad. Dan moeten ze meemaken. Krijg je niet uitgelegd.
Ja. Nee. Ja. En dat is ik vergelijk het altijd met een vader die mee zijn. Die zijn zoon voor de verjaardag bijvoorbeeld een kaartje geeft van zijn favoriete voetbalclub.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld stelt hij dat een PSV-fan is, die jongen. En hij geeft hem het kaartje voor zijn verjaardag. En ze zitten vooraan op de eerste rij. En hij gaat met die jongen naar het stadion en ze beleven die wedstrijd. En er komt een speler naar hem en die geeft hem toevallig ook nog zijn shirt. Die vader die ziet dat in de ogen van zijn zoon. In dit geval, omdat zijn zoon is, kan ook zijn dochter zijn natuurlijk. Maar wat hij op dat moment meemaakt, was van tevoren natuurlijk niet gepland toen hij dat kaartje kocht. Want dat was allemaal niet. En dat is mee het vissen ook. Het is elke keer anders. Je weet nooit wat er gebeurt.
Ja.
Ja. Het is altijd een groot avontuur als wij vertrekken, want je weet nooit wat er gebeurt.
Waar je mee thuis komt.
Oh, nee. Juist.
Hey, en dan, dan zien wij, hè, de mensen die zo praten over vissers, die zien vervolgens een foto op Facebook met een grote vis in hun hand. Mm-hmm. Hè? Dat is dan het grootste trotsmoment, lijkt het dan. Gaat het daarover? Of is het, ja, moet je hem maken, zeg maar? Of hoe zien jullie dat?
Vroeger wel. Vroeger
ja, moest... ik denk vooral ook bij de targetvissen dat, ja, dat je wel een soort van bewijs moet hebben of zo.
Ja,
of?
En ook voor uw sponsors. Hè? Vroeger voornamelijk. Maar zoals ik al zei, die vis van 3,5 kilo die ik heb zien groeien tot 30 kilo, die ik al 14, 15 keer gevangen heb, daar is ik noem dat het terugzien van een vriend. Hè? En dan ben ik blij dat je nog zo goed uitziet en dat hij nog leeft, hè, überhaupt. Want dat is 35 jaar geleden. Nee, die vis die ga ik niet plagen voor een extra foto, omdat ik mijn ego wil strelen dat hij 3 kilo zwaarder is. Dan doe ik hem gewoon netjes, het haakje gezeten net ontsmetten en even kijken of hij nog parasieten of iets op het lijf heeft. Daar spuiten we dan die beschermende spray op en dan laat ik hem teruggaan. En dan geniet ik op het moment dat hij met die staartslagen het ruime sop van het water weer op kiest.
Ja,
bijna poëtisch.
Ja, ja. Maar het is vissen is ook een way of life. Een vroege vriend van mij die heeft ooit gezegd: vissen kost je vrienden en vrienden kost je vissen. En als je in principe daarover nadenkt, is dat ook natuurlijk. Want we zitten een gigantische tijd aan het water. En veel mensen die bijvoorbeeld recreatie fietsen, die komen dan even het kanaal gefietst en die zien daar zo'n groen tentje en die zeggen er: Herwin is een gek.
Ja.
Ja.
Want die weten we god niet.
Ja, want hij is het, hè? Er hangt zo'n heel stigma omheen. Ja. Van,
ja. Ja. Kijk, ik heb het natuurlijk goede en mensen die het in een slechte daglicht dragen, die veel gaan zitten drinken aan de waterkant en zoiets. Ja, daar hoort er niet bij. Hè. Als ik aan het vissen ben, dan probeer ik in zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk vissen te vangen. Dat is mijn doel. Niet de kosten van alles, dus niet de kosten van de veiligheid of de gezondheid van de vis, want daar mag niet meewegen. Dus bijvoorbeeld ligt er een obstakel in het water en ik zou heel kort tegen het obstakel vissen en ik zou 10 beter kunnen hebben en 1 vis kunnen vangen, dat ga ik dus absoluut niet doen.
Want, omdat hij dan dus daar tegenaan klapt.
Ja, want die andere 9, misschien breekt de lijn en misschien zwemmen ze zijn eigen vast, trekken ze heel zijn mond kapot, dat is absoluut het niet waard, snap je? Dus het moet wel ook...
beetje diervriendelijk zijn.
Ja, ja, zeker, zeker.
Maar dan zijn er denk ik ook mensen die je horen en denken: mijn vis is toch überhaupt helemaal niet diervriendelijk? De haak in de mond, je haalt ze uit water.
Als jij je nagels knipt, dat voel, ja, voel jij ook niet, hè?
Ja.
Dus ik zal maar zeggen, en dat is ook wat ik ook veel doe. Ik doe veel jeugdkampen mee organiseren en demonstraties geven. Waarom is dat? Op het moment als die rig... De rig is het laatste deel waar wij mee vissen. Dus vanaf het lood tot aan de haak, dat noemen ze de rig. Als die goed in elkaar gezet is, dan haak jij die vissen op de beste manier waar de vis geen schade ervan heeft. Dat is onderin de bek. Als je maar de zijkant haakt, waar het vlees van de karper zacht is, dan heb je natuurlijk veel meer kans op uitscheuren en alles. Dus veelal zie je bij mijn vissen, als ik een vis vang, dan maak ik een foto van de... Wordt de plaats van de haak is in de bek. En zo maak ik een perfectie voor mijn rig. En dat heeft weer te maken met de manier waarop ik bijvoorbeeld voer. Als ik bijvoorbeeld veel kleine deeltjes voer, net hennep, dan gaat die vis, die gaat stofzuigen. Die zwemt niet. Die ligt op jouw plaats en die zuigt de hennep naar binnen. Hij doet het zand en de kleine... dingen die er niet erbij horen door zijn kieuwen naar buiten. En hij filtert die hennep. Dus die vis die zwemt dan bijna niet. Dus dan heb ik een andere onderlijn of rig nodig dan dat ik 30 mm voer. Want dan, die liggen veel verder uit elkaar en dan zwemt de vis van bol naar bol. Dus dan heb ik gewoon eerder de kans voor hem te haken. Dus daar zit ook nog altijd een strategie achter, ja.
Wat zijn een beetje de spelregels, want jij zegt net, ja, je hebt van die gasten die lopen daar gewoon een beetje heel dag te zuipen. En jij neemt afval mee, liet je net al vallen. Maar ja, wat zijn een beetje de ongeschreven regels van het vissen?
Ja, voor mij is het respect voor de natuur waar je in zit. Dus laat niks achter. Kap geen bomen en alles. Laat het zo zoals het is. En zorg dat je het schoon achterlaat. En natuurlijk op eerste plaats het respect voor het dier waar jij vangt, waar jouw passie is. Dat verdient eigenlijk de grootste respect. Want als ik die heel zorgvuldig behandel en ik ben er super netjes mee, dan kan hij nog 30, 40, 50, 60 jaar, er zijn zelfs karpers die over 60 jaar gaan, die kunnen daar perfect mee leven. Dus je moet goed denken waar je aan het doen bent. En daar zijn degenen die, je ziet dan ook vaak degenen die veel drinken en zo, daar is een stort als die vertrekken. Dat is, dat is plastic die in de natuur en de rest dat erachter blijft, dat is niet normaal.
Ja, zo heb je natuurlijk in elk sport, of in elke hobby wel mensen die het een beetje verpesten. Zeg maar, hè?
Ja. Dat, spreken die er ook op aan? Wordt er onderling een beetje gedaan?
Ja, als ik het zie, altijd wel. Ja, dan spreek ik er altijd op aan. Ja. Ja.
Ja, dat is ook wel goed.
Maar op open, hè, want jij had het over, je hebt dan die vissen die jij gaat targeren, maar je hebt ook openbaar water. Kijk, jij praat over vijver, dat is in principe makkelijk. Die vis die kan alleen de rondjes zwemmen van die vijver, of die nou groot is of niet groot is. Maar je hebt bijvoorbeeld ook kanalen. Die vissen die kunnen
alle
tot aan de sluizen zwemmen en die kunnen, die kunnen door de sluizen heen gaan. Dus in België, waar ik vis er hebben, een vis die noemt de reiziger. Die gaat van het verbindingskanaal de Mol, gaat hij naar het Albertkanaal. En van het Albertkanaal zwemt hij naar sluis 10 in Antwerpen. En dan komt hij zo 9, 8, 7, 6, 5, 4 en dan komt hij weer bij ons uit. En dat is een tocht elk jaar die ongeveer 3 jaar duurt voordat hij rondgezwommen is. En hoe weten we dat? Er zijn natuurlijk karpmagazines en daar komt hij tevoorschijn in. En dan staat het bij waar die gevangen is. En zo kun je een beetje...
Kunnen we uitstippelen bij jou?
Ja.
Mooi.
Ja. Oh, vet. Zijn een beetje vogeltrek.
Ja.
Zo, lijkt echt best wel op elkaar. Ja.
Ja.
Ja. Ja, alleen vogels kun je zien, hè? Vissen, die kun je alleen maar zien als je ze eruit haalt, toch?
Nou, vissen kun je ook zien. Vooral het bekendste is als ze gaan kuitschieten. Dan zwemmen ze vlak in de oppervlakte of ze liggen in de waterplanten langs elkaar. Dus dan zien ze. Een vis die heeft normaal eigenlijk van zijn eigen een beetje een schutskleur. Als je even het kanaal fietst, dan zult hem heel moeilijk moeten kijken. Of je er 1 of 2 ziet of een aantal ziet. Je gaat ze wel vinden als je specifiek op kijkt.
Ja.
Maar als er bijvoorbeeld een goudkarper tussen zwemt, dan is meteen uw oog getriggerd. Want je ziet meteen die goudkarper. Ja.
Ja. Heb jij zo voor jezelf nog een stip op de horizon van met het targetvissen is dat dan denk ik meer? Van die wil ik nog of daar wil ik nog vissen? Of?
Nee, de targetvis is eigenlijk een beetje uit mijn systeem verdreven, zal ik zeggen.
Mm-hmm.
Waarom? Om de kleine dingen die ik vertelde, die vind ik veel belangrijker dan mijn naam op die vis te zetten.
Ja.
En als je ziet hoe net met die bever en en zo zijn er natuurlijk mee reeën en mee vossen en mee dassen en mee vogeltjes die op uw hengel komen zitten. En als ijsvogeltjes is dat gewoon een genot voor te zien.
En bijvoorbeeld dan een locatie of zo? Is er een locatie die uniek is waar je nog niet bent geweest of zoiets?
Nee, ik heb eigenlijk in Hongarije, Roemenië, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland, België natuurlijk. Daar heb ik gevist. In Amerika heb ik gevist. Eigenlijk, nee, er zijn niet... Er is eigenlijk op het moment geen land dat ik kan zeggen, die zou ik nog eens graag aandoen voor te vissen. Want in sommige landen is karp ook vergif. Hè? Net in Australië, daar gooien ze van alles in het water voor de karp uit te roeien. Want er zitten er zoveel. En, en hier worden ze... Hier worden ze behandeld als god, hè?
Ja.
Ja.
En zit er verder qua karper nog verschil in per land? Dat je hier meer graskarpers vangt, weet ik het, hè? De spiegel. Of de grote?
Ja, de grote wel. De grote wel. Dat ligt ook voornamelijk aan het ras. Er wordt natuurlijk ook veel karper gekweekt. De karpers tegenwoordig, de grote, die zijn eigenlijk onbetaalbaar geworden. Vroeger stokten ze een water en dan had je een mooie vijver bijvoorbeeld van 2 hectare. En dan moest je onderhoud aan plegen. En die kreeg je in 1970, 1980 kreeg je dat stuk bijna voor niks. Want je moest er zoveel onderhoud aan doen. En nu is dat allemaal niet meer te betalen. Want ze houden het, ze knappen het op. En ze maken er een betaalwater van. Ja. En van heinde en verre komen ze voor de vis. En als je dan ook nog een grote bekende vis hebt. Hè, een extreem grote bekende vis. Ja, dan loopt het helemaal de spuigen uit. Nou,
maar dat lijkt me, in zekere zin lijkt me dat minder romantisch, zeg maar. Hè, om naar zo'n betaalwater te gaan waar de dieren zijn uitgezet.
Ja.
Want waar de normale karper op het kanaal, waar komt die vandaan? Is die ooit uitgezet?
Die is ooit uitgezet. En de bevinden zich ook uitzettingen van de visstandbeheer. Die doen dus uitzettingen. In Nederland hebben we, vind ik persoonlijk wel beter geregeld dan in België. In Nederland heb ik in het noorden van het land, daar heb ik bijvoorbeeld richting Leeuwarden 18.000 hectare water. En daar zetten ze mee 50, 60 man elk jaar vis en monitoren die vissen ook constant. Waar ze gevangen worden, hoe groot ze zijn. Doen ze überhaupt ook in Amsterdam, in heel Nederland doen ze dat eigenlijk. En dan maken ze er eigenlijk een beetje een hebben ze één keer per jaar een bijeenkomst. Dan doen ze die foto's vergelijken van vis nummer 53, die is gevangen daar. Oh, die is 21 kilometer verderop gevangen. Die is 50 kilometer verderop gevangen. Zie je toename van het gewicht natuurlijk. Ja, en dan kijken ze hoe de verdeling is in het verhouding van schub-spiegel. Dat zijn twee vissoorten, een schubkarper of een spiegelkarper. En dan wordt er bepaald hoeveel dat er het jaar erop uitgezet worden. Dat proberen ze een beetje in stand te houden.
Ja, maar het is een aangemaakt ecologisch systeem. Het is niet, de karper zit hier niet gewoon uit zichzelf al.
Ja, de karper zit er wel uit zichzelf van vroeger al. Oh. En het komt ook mee de eenden mee natuurlijk. Die
hebben kuit aan een flappers.
Ja, en dat komt mee. Maar natuurlijk, door de jaren heen wordt het water alleen maar helderder, helderder en helderder. En allerlei soorten exoten komen er ook bij. Net de meerval, die was vroeger, kon hem wel eens hier en daar een keer vangen. Maar nu zijn er op de Maas en er plekken bij. Daar kunnen wij als karpervisser niet vissen, want dan is de ene meerval naar de andere. Dus de ecologisch systeem verandert, maar dan verandert ook automatisch de habit van de karper verandert ook. Ja. Ja. En natuurlijk, als er meer rovers bij komen, dan verdwijnt er ook meer kleinspul. Een karper van 7, 8 kilo, die is nog wel te pakken voor een meerval. Maar dat was vroeger al niet, want die zaten die meerval niet. Tot 10 kilo kan een meerval die pakken. Dus dan heb je al een groot bereik voor de karper die met zijn vijanden.
Nou inderdaad kilo's, maar misschien is het ook wel leuk voor de luisteraar. Hoe was de grootste of de zwaarste? Of hebben we nog aantallen?
Er zitten 51 kilo momenteel.
Oh shit.
Ja.
Dat is veel.
En daar heb je het over. Dat is een betaalwater. Dus de betalen de mensen voor te gaan vissen. Die moeten zijn eigen tentje meebrengen. Zijn eigen bedje meebrengen voor aan het water zitten. En dat betaalde voor normaal, voor het seizoen, €1.500 voor een week. En in het topseizoen €2.500.
Om het feit dat er dus een vis van 51 kilo zit.
Yep. En je komt er niet tussen, hè?
Zit gewoon vol.
Zit al drie jaar volgepland, hè?
Maar als jij zo bij het kanaal gaat vissen, heb je daar een vergunning voor nodig? Of mag iedereen gewoon daar een tentje neerklappen?
Nee, in België in dit geval heb je een vergunning nodig. Daar heb je een vergunning voor te dagvissen. En daar heb je een iets duurdere vergunning voor te nachtvissen. Die heb je nodig als je... En dan ligt het ook nog of je in het Waals gewest of in het Vlaams gewest vist. En hier in Nederland is het precies hetzelfde. Je hebt een vergunning nodig van de betreffende waarvan het water is. En dat wil niet zeggen dat een kanaal niet van een vereniging kan zijn. Hè? Dus dat is hier ook nog een beetje opletten in Nederland.
Zitten, ja.
Wordt er veel op gecontroleerd?
Ja, tegenwoordig steeds meer en meer door die BOA's. Ja.
Door die BOA's.
Ja, er zijn BOA's die de controle doen.
Ja. Ja. Fijne mensen.
Ja, regels zijn regels. Hè?
Ja, dat is ook zo. Dus, zijn er niet voor niks.
Nee.
Wat denk je, Paul? Is het iets voor jou?
Alles behalve het vissen wel.
Ja, ja, Dwight zit in een tentje.
Tot het vogel aan is het precies hetzelfde als vogels kijken. Ja, maar, je zit lekker rustig, bent er kei vroeg. Je ziet vette dingen.
Ja, maar degene die eigenlijk nooit mee zijn gegaan en die een idee hebben van het vissen, die een keer meegaan, die zeggen, wow.
Ja, maar dat geloof ik wel.
Wow, waar heb ik...
Dat geloof ik oprecht gewoon.
Dit heb ik nooit verwacht. Dit is totaal anders dan dat ik in mijn gedachten had.
Het enige waar ik zelf moeite mee zou hebben, is dat op één plek zitten.
Ja, maar je hebt verschillende facetten van het karpervissen. Dan zou je ook struinend kunnen vissen. En struinend kunnen vissen is dat jij...
Even een hengeltje uitgooien, ja. Daar een hengeltje uitgooien. Ja. Ja. Dat zou ik dan eerder doen.
Ja.
Is dat rendabel, zeg maar? Vang je dan net zoveel?
Ja, zeker. En zeker hier op de vijver. Je gaat de ronde lopen, gooit her en der wat je de vissen verwacht, wat voer in. En dan ga je met dobbertje, de tweede ronde vis je mee hengel al die plekjes af. Mm-hmm. Krijg je natuurlijk wel meer bijvangsten.
Ja.
Maar het is wel immens. Kijk, bij een vijver is het altijd, daar heb je in principe bijna altijd mensen om je heen. Er zijn andere vissers die er zitten.
Ja, daar hou ik niet
van. Als ik zo naar de natuur ga, dan ik zie niemand. Het is de laatste keer dat ik met jouw zwager weg was. Toen hebben wij aan het water gezeten. Hebben wij gewoon een week lang niemand gezien.
Ja,
geen auto, geen brommer, geen boer, niemand. Maar ook niks raars gezien. Hè? Dus alleen maar vogels gezien, herten gezien. Zwarte, rode wouwen vlogen daar rond. Ja, is gewoon genot mooi, voor te zien. De visarend die op het water kwam.
Je weet dus wel van vogels. Ik bedoel, als je een zwarte wouwen kent, dan weet je wel, ja. Ja, daar zou het hem dan voor mij. Wij zijn toevallig laatst met twee vrienden gaan kamperen in Friesland om vogels te kijken. Ja, dat vind ik super vet. Dan zitten we ook gewoon in een tentje koffie te maken om 4 uur 's ochtends en dan gaan. Dus eigenlijk alles behalve het soort van vissen, denk ik. Ja, en jij?
Ja, misschien wel hetzelfde. Met de vissen inderdaad. De circus noem ik het maar even eromheen. Hè? Met het voeren en het klaarleggen en heel die rituelen heb ik niet zoveel. Ik zou het ook niet fijn vinden om het haakje eruit te halen en noem maar op, al die dingen. Maar zeker ik denk dat er weinig mensen zijn die jouw verhaal aan horen met reeën en bevers en die dan denken van, wow, vind ik niet veel aan.
En die zijn er wel, hè?
Ja, dat zou kunnen. Maar
mijn vrienden ook.
Dat vind ik ook wel prachtig. Een nadeel voor mij zou ik denken, muggen misschien. Valt mee.
Ja, daar heb je. Daar heb je
speelveel.
Ja, de meeste gebruikers spul, wij gebruiken er apparaten voor, hè?
Ja?
Wij hebben mugapparaatjes. Ja.
Maar dan?
Er zijn die verwarmen een product. En dat komt uit Defensie. Dus,
werkt, want, zeg maar.
Ja, het werkt wel. Want dat doen die sluipschutters ook gebruiken als ze anderhalve dag, 2 dagen ergens liggen.
Ja.
Dan heb je niet van de ongedierte, ruikt het niet. En dat werkt fantastisch.
Oh, nou, wat koop je daar?
Ook wel in de viswinkel hebben ze dat.
Ja. Vet. Ik had wel nog één vraag. Want je had het over invasieve soorten. Hè? Je hebt bijvoorbeeld zo rivierkreeftjes en zo, weet ik.
Die Amerikaanse.
Ja, zijn er ook dingen dat als je ze vangt, dat je zo, weet ik veel, of dood moet maken of niet terug moet uitzetten? Of doen ze daar nog iets mee?
Wij in principe niet. Kijk, in Duitsland moeten eigenlijk elke vis die je vangt doodmaken.
Bah.
Maar dat doen ze. Dat
waarom?
Doen, ja, dat is. Ja,
die zijn, karpers ook.
Ja, ja.
Waarom dat dan?
Ja, dat is een beetje de wet, hè?
Hebben ze dan een beetje over 100 jaar geleden?
Ja. Maar,
als dood wil maken.
Exoten. De rivierkreeftjes vang ik wel eens ooit als bijvangst. Hè. Dat ze toevallig verstrengeld zijn en dat ze aan de haak breng. Maar voor de verder rest. Gaat roe aas sneller af, want die zijn natuurlijk verzot van ons aas. Dus dan doen we het aas wrappen. Dus dan doen we een coating rond het aas maken, dat die rivierkeeft, kunnen ze alleen de zijkantjes eraf eten.
Oh, ja, slim.
Ja, en die walhandkrab, dat is ook zoiets. Dat is ook, begint ook steeds meer en meer op te komen. Die zijn met de ballasttanken van die Chinese schepen meegekomen. Dus je ziet toch wel de grondels op het moment. Dus je ziet de exoten toch wel toenemen.
Ja.
En de waterstand, dat is natuurlijk voor jullie ook heel erg van belang.
Ja, de waterstand. Maar net bij ons op het kanaal en op de put, die blijven vrij.
Ja, daar blijft het wel goed. Ja. Maar net zo een paar jaar terug was het het Oude Meer, Veste Venne.
Ja.
Stond helemaal leeg.
Ja.
Er hoort eigenlijk geen vis op te zitten, begreep ik. Maar ja, dan lagen gewoon alle kapers gewoon op het droge.
Ja, ja, klopt. Klopt.
Schrikkelijk was het om te zien. Ja,
ja, ja, ja. En dat is ook wat er gebeurt met het groen, zal ik zeggen. Die koopt natuur op. En er liggen dan vijvers. En dan, ja, dat moet dan allemaal, die moeten eraf af. Of...
Ja, want zijn er zo ook wel eens opdrachten, zeg maar, dat je een bepaalde vijver leeg moet vissen, omdat ze hem leeg gaan pompen of verhuizen? Of...
Ja, dat gebeurt wel. En, maar dat zijn de instanties die dat doen. Mm. En die pompen die leeg. En dan doen ze met... kijk, want je kunt niet zomaar overal vis gaan zetten natuurlijk, want zo werkt het niet. Die instanties die zijn er wel bevoegd voor en die herplaatsen die vissen.
Ja, ja, ja. Mm. Maar die vangen ze dan ook zelf. Dus niet, ja, zo dat je als visser kunt ingezet worden.
Nee, nee.
Nee, goed
business
zijn. Ja. Ja. Ja, leuk.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel interessant, ja. Toch wel. Dat ik dacht inderdaad ook altijd van die foto's van die kaars, denk ik, ja, boe, gorilla, leuk. Weet wel.
Ja, ja. Waarom? Het is inderdaad, ja, waar we het over hebben gehad. Het is een heel duidelijk beeld dat iedereen heeft van, dat is een visser.
Ja.
Ja, goed. En ik sta er dan heel dichtbij, omdat mijn schoonbroer het inderdaad al jaren doet. En dan nog eens, de hele familie heeft zeg maar dat beeld. En zo wordt het ook altijd gewoon... Je moet er maar tegen kunnen, ja, zeg maar, als visser. Mm-hmm. Want, ja.
Zo nee, maar je hoort wel uit jouw verhaal wel. Wat je zegt, je moet gewoon respectvol...
Heb je nog iets gevangen? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ja. Maar daar gaat het dus eigenlijk niet om.
Nee. Ja, maar als ik bijvoorbeeld met mijn zoon... Als mijn zoon mee gaat vissen... Mijn zoon die is een beetje verslaafd aan zo'n iPad. Hè, als ik daar de uren zie die hij hierop doorbrengt...
Hoe oud is jouw zoon?
15. Oh ja. Net 15. Ja, ja, ja. Als hij mee gaat vissen... Neemt hij zijn iPad ook mee. Maar laatst is hij een week mee naar Frankrijk geweest. Heeft hij gewoon 0 minuten heel de week op zijn iPad gezeten. Ja, en dat komt gewoon omdat hij ziet zoveel dingen. En hij beleeft zoveel dingen. Dat hij zo bezig is met alles wat er rondom hem gebeurt. In plaats van alleen naar het schermpje zitten kijken.
Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is wel zo.
Ja.
Ja, je ziet in één keer veel, hè, als je er vroeg om bent.
Ja, maar hij ziet... Hij ziet ook de andere dingen. Hij begint andere dingen te zien. En, oh, hey, pap, heb je daar gezien? En, oh, kijk, daar zit nagen dit. En, ja, ziet hij thuis op zijn schermpje. Ziet hij dan?
Nee.
Het is wel fijn dat we daar dan toch nog wel een luikje voor hebben. Dat ze open kunnen zetten. Dan die interesse is toch mee te nemen.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog de 100.000 euro vraag, Paul.
Oh ja, dat is wel een goeie.
We stellen altijd de vraag, stel je hebt oneindig te besteden, want volgens mij is een vis 100.000 nog niet eens zoveel. Maar stel je mag kopen wat je wil, heb je dan nog wensen op visgebied? Is dat een hengel die je dan wil? Of volgens mij heb je alles, hè?
Ik heb alles.
Die was ik al bang voor, ik zag net jouw bus. Ja. En, nou, volgens mij heeft hij alles.
Ja, ja, ik heb alles voor de vissen en... Ja, de tijd, memories maken. Maar dat kun je niet kopen. Dat is helaas niet te betalen.
Ik heb nog één slotvraag. Niet dat jij geen vragen meer mag stellen, nee, maar nog eentje die ik me bedenk. Wat is, want jij vist al 30 jaar, 40 jaar of zo?
50.
50. Wat is jouw mooiste moment tijdens het vissen wat je ooit hebt gehad? Waar je denkt van, nou, dat was echt zo vet.
Ik was aan het vissen met mijn zoon. Toen was hij nog een stuk jonger. En die had natuurlijk ook hengels. En ik heb hengels. En ik help hem mee zijn hengels uit te leggen natuurlijk. En we hebben van die radiografische boten. En dat is de jeugd natuurlijk. Net als met drones. We gebruiken ook heel veel drones in de visserij tegenwoordig. Is die jeugd daar ontzettend snel mee. En... ik was met hem aan het vissen en ik zeg, hey vriend, waar wil de vissen? Hij zei, pap, ik ga daar vissen. En hij zag elke keer een ijsvogeltje duiken en die kwam elke keer met een visje boven. Ik zei, jongen, waarom zult hem daar toch neerleggen? Ik zeg, die ijsvogel die duikt, die vangt allemaal zo van die visjes van 4-5 centimeter. Dus wat moet je daar toch gaan doen? Dus, ik zeg, er is niet diep. Ik zeg, 1,5 meter diep. Ik zeg, er zult niks. Ja, toch ga ik hem daar neerleggen. Nou, en, deden dus met die radiografische boot, we varen die uit. En, een paar uur later, een beet op die in hengel natuurlijk. En, hij moet ze dan zelf vangen, maar hij was nogal niet groot, zal ik zeggen. Hij was nogal klein en Ik moest hem nogal helpen. En toen vingen we een vis van 28,6 kilo. En kan je dat, zelf had ik dat nooit verwacht. Nee. En toen zit hij, zie je nou
zie
wel,
nou wel?
Ja, zie je nou wel? Dus,
ja, dat is mooi. Ja,
en dat blijft daarbij. Dan maakte dan, omdat ik een missie 2 ben, maakte daar natuurlijk, heb ik er wel een foto van gemaakt. Samen ja, met hem, met die vis.
Tuurlijk. Ja.
En elke keer als je die foto ziet, dan komen die herinneringen voorbij. Ja, maar als ik nou een magazine pak en die vis die komt voorbij, dan komt automatisch die herinnering ook weer terug.
Ja, zeker. Ja, dit is voor mij ook. Ik heb daar nooit zo voor stilgestaan dat je inderdaad in de kaperbladen dan dus vissen gaat herkennen.
Nou,
ja. Mooi, ik denk je vangt gewoon een vis.
Ja, ja, precies.
Maar dat je dan dus Harry vangt of Frits vangt
Dirk.
Of Dirk. Tessa. Ja, dat is mooi.
Het zeg.
Ja, cool. Ja, dankjewel.
Ja, bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar de Hobbyhoppers podcast. Vond je het leuk? Laat het ons weten. Like, abonneer of reageer. En zorg dat je de volgende aflevering niet mist.